Goedemorgen, gemeenten en alle die online met ons verbonden zijn. Ik hoop dat u met de blijdschap van de Heere hier gekomen bent. En ik hoop dat u met een geestelijk opgewekt leven hier vanmorgen aanwezig bent of online meekijkt. En mocht dat nou niet zo zijn, dan heb ik afgelopen week voor u voorbeden gedaan. Zodat u door de woordverkondiging aangescherpt mag worden. Het is een groot voorrecht om met u de Heilige Schrift open te mogen slaan. En voordat ik begin wil ik alleen nog zeggen, mijn hulp komt van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Zijn goedertierenheid duurt voor eeuwig. Laten we met elkaar de schriftlezing van vandaag gaan lezen. Het thema is, het is net al even aangekondigd, het vervloekte offer tegenover het welbehagelijke offer. En we mogen met elkaar lezen uit Genesis hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 16. Wat een rijke geschiedenis is de geschiedenis van Kaïn en Abel. Hier kunnen we zoveel uithalen met elkaar. En ik hoop echt dat het woord van vandaag een woord van verdieping mag zijn, een woord van kennis. Ik zit even te kijken wie er allemaal een Bijbel bij zich heeft. Kijk, ik zie een paar Bijbels. Het is natuurlijk heel mooi dat we online mee kunnen lezen. Ik ben daar zelf ook heel dankbaar voor als ik deze prediking op mijn YouTube-kanaal zet. Maar oh, wat is het belangrijk dat we die Bijbel bij ons hebben. Dus laat dat de volgende keer een heerlijke aansporing zijn. We mogen met elkaar beginnen in vers 1. En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. En zij werd zwanger en baarde Kaïn. En zei, ik heb een man van de Heere gekregen. En zij baarde opnieuw zijn broer Abel. Abel werd herder van kleinvee en Kaïn werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kaïn van de opbrengst van de aardbodem aan de Heere een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborene van zijn kleinvee en van hun vet. De Heere nu sloeg acht op Abel en op zijn offer. Maar op Kaïn en zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kaïn in grote woede en liet hij zijn hoofd zakken. En de Heere zei tegen Kaïn, waarom bent u in woede ontstoken? En waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. En Kaïn sprak met zijn broer Abel. En het gebeurde toen zij op het veld waren dat Kaïn zijn broer Abel aanviel en hem doodde. En de Heere zei tegen Kaïn, waar is Abel uw broer? En hij zei, ik weet het niet, ben ik de hoeder van mijn broer? En hij zei, wat hebt u gedaan? Er is een stem van het bloed van uw broer dat van de aardbodem roept tot mij. Nu dan, u bent vervloekt, weg van de aardbodem. Die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broer uit uw hand op te nemen. Als u de aardbodem bewerkt, zal die u zijn volle opbrengst niet meer geven. U zult dolend en dwalend over de aarde gaan. En Kaïn zei tegen de Heere, mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. Zie, u verdrijft mij heden van het aangezicht van de aardbodem. En ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn en dolend en dwalend over de aarde gaan. En het zal zo zijn dat al wie mij tegenkomt mij zal doden. Maar de Heere zei tegen hem, daarom zal al wie Kaïn doodt zevenvoudig gewroken worden. En de Heere merkte Kaïn met een teken, zodat niemand die hem tegenkwam hem zou doden. Toen ging Kaïn weg van het aangezicht van de Heere. En hij woonde in het land Not, ten oosten van Eden. Ik heb een kleine PowerPoint gemaakt ter ondersteuning met een aantal dia's. Het is een hele indringende geschiedenis die wij hier met elkaar hebben gelezen. En weet u wat nou zo mooi is van die eerste vier hoofdstukken van de Bijbel? Die eerste vier hoofdstukken van de Bijbel maken eigenlijk al heel veel duidelijk. Ik wil graag nu een afbeelding laten zien op de volgende dia. Want de eerste vier hoofdstukken van de Bijbel vertellen ons eigenlijk al dat evolutie een leugen is. Dat er maar twee genders zijn, man en vrouw. Dat een huwelijk tussen man en vrouw behoort te zijn. Dat feminisme een leugen is. en dat alle religieuze wegen niet naar God leiden. De paus kan zeggen wat hij wil, maar alle religieuze wegen leiden niet naar God. En dat is het aspect waar wij vandaag met elkaar op mogen inzoomen. We lezen in vers 1 dat Adam gemeenschap had met zijn vrouw en zij baarde Kaïn. Broeder en zuster, zondige mensen krijgen zondige kinderen. Maar er was één iemand in deze wereld die zonder zonde was en dat is de Zoon van God, onze Heer Jezus Christus. Hij is wel uit Maria, een zondige vrouw, geboren, maar niet door een zondige man verwekt, want hij is opgewekt door het wonder van de Heilige Geest. Er staat over hem geschreven dat hij geen zonde gekend heeft en dat hij geen zonde heeft gedaan tijdens zijn wandel op aarde. Hij is de Zoon van God die geen zondige natuur heeft. In hem is geen zonde. En als ik dan nadenk over de persoon van de Heer Jezus, dat hij het niet als roof beschouwd had om aan God gelijk te zijn, maar zijn heerlijkheid had afgelegd om u en mij te dienen, om te sterven voor alle zonden van alle mensen, van alle bedelingen. Weet u, dan kan ik eigenlijk alleen maar blij zijn in mijn hart. En misschien kent u dat gevoel wel, dat als u thuis bent, dat u in uw hart zingt van de Heere. Dat u dan misschien wel zingt, ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde wondergroot, die zichzelf gaf aan het kruis houdt en mij redde van de dood. Zing, o oh, zing, o oh, zing, o oh, zing van mijn verlosser. Met zijn bloed, ja, met zijn bloed kocht hij ook mij. Aan het kruis schonk hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij. Ik moet u zeggen dat tijdens de voorbereidingen kreeg ik dit lied in mijn hart. En als je dan nadenkt over wie de persoon van de Heer Jezus is, dan word je vervuld met blijdschap. En daarom dat ik ook zei, ik hoop dat u met blijdschap naar de gemeente bent gekomen. Ja, het woord van de Heer kan soms snijdend zijn, het kan ons aansporen, het kan ons vermanen. Maar het woord van de Heer is bovenal ook een grote blijdschap in ons leven. We zien dan ook dat Kaïn een broer krijgt, Abel. We zien in deze geschiedenislijn dat zij zich verschillend ontwikkelen. En in principe is daar helemaal niks mis mee. Voor de mensen onder ons die kinderen hebben, die zullen zien dat kinderen zich verschillend ontwikkelen. Zo zien we dat ook bij Kaïn en Abel. We zien dat zij zich bezighouden met verschillende bezigheden. Maar we zien heel duidelijk dat het hart van Abel op de Heere was gericht. Abel werd namelijk herder van kleinvee. Hey, wie is de goede herder? Johannes 10. Wie is de goede herder die de schapen leidt en de schapen beschermt? Dat is onze Heer Jezus Christus. Abel lijkt hier een heel gemakkelijk beroep te kiezen. Hij lijkt hier een heel gemakkelijk werk te doen. Terwijl Kaïn een harde werker lijkt. Hij is namelijk bezig met zijn eigen aardbodem. Dat Abel herder wordt van kleinvee, laat zijn hartsgesteldheid zien. Zijn hart maakt duidelijk dat zijn hart uitgaat naar God. Hij heeft het kleinvee namelijk niet om er zelf van te eten. Want dat gebeurde pas na de zondvloed. In Genesis hoofdstuk 9 lezen we dat de Heere zegt dat het goed is om ook het vlees te eten. Abel houdt schapen om ze aan God te geven. Te offeren. Zoals we dus in vers 4 met elkaar lazen. Hij is diep en diep en diep doordrongen van het feit dat een mens alleen voor God kan bestaan op de grondslag van een offer. En ik moest daar tijdens de voorbereiding over nadenken. Ik dacht, waar haalt Abel deze kennis vandaan? Want daarover lezen we niets in het woord des Heren. Het is heel aannemelijk om te zeggen, broeder en zuster, hoewel het er niet staat, dat zij onderwijs hadden gekregen van Adam en Eva over wat er was gebeurd in de Hof van Eden. Zij zullen vast hebben verteld over hun vervreemding van God, door de zonde die zij begingen tegen God. Vervolgens zullen zij ook verteld hebben dat er een mogelijkheid was om weer bij God te kunnen komen. En wat voor offer was dat? Wat voor offer was dat in Genesis hoofdstuk 3? Er werd namelijk een dier geslacht, of tenminste, er staat in de Bijbel dat de huid van een dier nodig was. Er moest dus een dier gedood worden. Het was nodig dat er bloed vloeide. In het Oude Testament diende het bloed tot bedekking van de zonde. En al die offers uit het Oude Testament, zoals u weet, verwezen door naar het offer van het Lam van God. Een smetteloos lam die voor u en mij geslacht is. Zij hebben beseft dat zij alleen voor God kunnen bestaan op de grondslag van een onschuldig dier. Sterker nog, de Bijbel zegt hier, de eerstgeborene van zijn kleinvee en van hun vet gaf Abel. Kain is immers de eerste die een offer brengt. Hij loopt voor op Abel. Hij brengt een offer, maar zijn offer wordt niet aangenomen. De persoon en zijn offer horen bij elkaar. Kain hoort bij het offer dat hij brengt en Abel hoort ook bij het offer dat hij brengt. We zien hier eigenlijk de scheiding die we door de hele Bijbel heen zien. We zien namelijk de scheiding tussen de familie van de duivel en de familie van God. Soms komen mensen wel eens naar me toe en zeggen dan tegen mij, broeder, ik hou ervan dat je soms zo zwart-wit bent. En ik begrijp wat ze bedoelen. Ik zou het zelf iets anders verwoorden. Het woord zwart-wit heeft een nare ondertoon in onze maatschappij. Ik zou het als volgt verwoorden. De Bijbel is zwart-wit, maar bovenal is de Bijbel duidelijk. De Bijbel is heel duidelijk en dat is zo heerlijk van het woord van God. Ik wil met u lezen 1 Johannes 3 vers 10 tot en met 12. Ik heb deze versen doorgegeven aan de leiding. We lezen namelijk vanaf vers 10 in 1 Johannes hoofdstuk 3. Hier zien we heel duidelijk die scheiding. Oh, wat is de Bijbel toch heerlijk en duidelijk. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt. Dat wij elkaar moeten lief hebben. Niet zoals Kain. Hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. In het hele begin zien we dus al die scheiding. En oh, wat is de Bijbel duidelijk over dat de liefde de wet vervult. En dat de liefde de meest uitnemende is van de drie. Namelijk geloof, hoop en liefde. En weet u, in de mate van zonde was er eigenlijk geen onderscheid tussen Kain en Abel. Want dat waren allebei zondige mensen. En dat is ook wat de Bijbel zegt. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Dat God ook voor Kain en Abel. Alleen de afwijzing van Kain en de aanvaarding van Abel moeten daarom in het offer liggen wat zij brengen. Dat is ook precies wat we lezen in Hebreeën 11 vers 4 als het gaat over Abel. Als de leiding Hebreeën 11 vers 4 wil projecteren, dan zegt het woord van God hier: door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kain. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gave getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Het is onmogelijk om God te behagen zonder geloof. Maar wij mogen ook weten door Gods genade dat als wij geloven in zijn Zoon, dat dat hem behaagt. En dat hij beloont wie hem zoeken. En daarom luidt ook de vraag deze zondagmorgen weer: met welke hartsgesteldheid bent u hier gekomen? Bent u hier met een open hart gekomen om de levende God te aanbidden? Of komt u hier elke zondag omdat het moet, om even 2-3 uurtjes naar de dienst te gaan en vervolgens weer naar huis te gaan. Ik hoop echt met heel mijn hart dat u de hele week uitziet naar de apart gezette dag voor de Heere op de zondagmorgen. Het is de bedoeling dat wij als gelovigen de hele week al bezig zijn met de aankomende prediking. En ik hoop ook dat u elke week een kernboodschap meekrijgt die u weer kan meenemen voor de volgende week. Ik hoop ook dat deze prediking van vandaag u weer mag aanscherpen in de komende week. En dat wij door het geloof God behagen en wij eenzelfde soort offer brengen als Abel. Abel is niet beter dan Kaïn, echt niet. Het zijn allebei zondige mensen. Maar hij heeft de les van zijn ouders werkelijk ter harte genomen. Mooi hè, dat we daaruit ook kunnen halen. Dat Abel blijkbaar goed heeft geluisterd naar het onderricht van zijn moeder. Ook zoals Spreuken zegt. Luister naar de vermaning van uw vader. Ik mag Jona zo nu en dan al een beetje vermanen. Die leeftijd begint hij te krijgen. Maar bovenal moet hij ook gaan luisteren naar het onderricht van zijn moeder. Hij begrijpt dat het bloed van een onschuldig eerstgeborene dier nodig is om door God aanvaard te kunnen worden. Dat offer kan God aannemen en daarom neemt hij de offeraar in het offer aan. Ik wil nu met u kijken naar een tabel die ik heb gemaakt om de vervloekte offers tegenover de welbehagelijke offers te zetten. En dit kan misschien best even pittig zijn. Als we kijken naar de vervloekte offers, dan zien we dat het ongeloof allereerst natuurlijk een vervloekt offer is. Want zonder het geloof is het onmogelijk om God te behagen, zoals ik net zei. Maar als we in dat geloof zijn, dan geeft dat zoveel rust, zoveel vrede en nieuw leven. Herkent u dat? Tenminste, ik hoop dat u het herkent. Dat toen u tot geloof kwam, begon u heel anders naar de wereld en de dingen in de wereld te kijken. Heb de wereld niet lief en al wat in de wereld is. Want als we de dingen van de wereld lief hebben, is de liefde van de Vader niet in ons. Petrus zegt het ook zo mooi. Ga naar hem toe als naar een levende steen. Door de wereld verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Ga dan naar hem toe als naar een levende steen. Zodat we een geestelijk huis worden. Een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Hij is de hoeksteen. Zie, ik leg in Sion een hoeksteen. Weet u wat er gebeurt als u de hoeksteen van een gebouw weghaalt? Dan stort het hele huis ineen. En dat is ook wat er gebeurt als Christus in ons leven verdwijnt. Dat zou zomaar kunnen gebeuren dat als we tot geloof gekomen zijn, dat Christus even later op een lager pitje komt te staan. En dan merken we dat dus ook in ons geestelijke leven. En daar wil de Bijbel u en mij voor bewaren. O, wat is het goed om onszelf steeds weer te toetsen en te corrigeren aan dit woord. Misschien hebben sommigen van u het gezien. De laatste preek die ik hier gaf, heb ik afgelopen week op mijn YouTube-kanaal gezet. En wat ik dan soms doe, dan toets ik mijzelf even. Dan luister ik de boodschap even terug. En ik hoorde iets in de prediking. Ik deed namelijk best wel een hele scherpe uitspraak. Ik zei namelijk, heel veel christenen weten niet meer hoe ze moeten wandelen. Dat had ik anders moeten verwoorden. Ik had namelijk moeten zeggen, tot mijn verdriet constateer ik dat veel christenen niet goed wandelen. Want anders ga je jezelf misschien zomaar boven de ander zetten. En dat kan heel gevaarlijk zijn. Dan zou er zomaar een beetje hoogmoed in het leven van de gelovigen kunnen komen. En daarom is het zo goed dat we onszelf toetsen aan het woord van God. En dan dank je de Heer ook weer dat je die inzichten door de geest mag krijgen. Geweldig. Nou, we zien dan ook dat vervloekte offers zijn onder andere ontheiliging van het lichaam. Het tegenovergestelde wat Paulus zegt is, wijd uw lichamen aan God. Wist u dat hoe wij ons kleden, dat vertelt heel veel over ons gedrag. Helaas leven wij in een maatschappij waarin het normaal is dat men zich heel schaars kleedt. Terwijl er in de Romeinenbrief staat, bekleed het vlees niet om begeerte op te wekken, maar bekleed u met de Heer Jezus Christus. Nou, toch zien we dat heel veel mensen hun lichaam ontheiligen. En ik wil echt tegen u zeggen, tegen jong en oud, maar misschien in het bijzonder iets meer tegen de jonge mensen. Jullie lichamen behoren de Heer Jezus Christus toe en niet de wereld. Kleed u daarom eerbiedig, eervol, zodat er geen begeerte wordt opgewekt. Het derde punt. Een ander vervloekt offer. Vermenging met de wereld of politiek. Ik geloof dat dit geen nadere uitleg hoeft te krijgen. Helaas zien we in Amerika dat heel veel gemeenten zich hebben gemengd in de verkiezingen. En ergens snap ik wel dat er natuurlijk bepaalde voorkeuren zijn als we een toetsen aan de Bijbel, maar laten wij alstublieft blijven bij die hemelse roeping als hemelse ambassadeurs van Christus. Het tegenovergestelde daarvan is dat wij worden opgeroepen om niet gelijkvormig te worden aan de wereld. Een ander vervloekt offer, wat we ook terugzien in de evangelie bij onder andere de fariseeën en de schriftgeleerden. Uiterlijk vertoon, op de hoeken van de straten, expres hard bidden om bijvoorbeeld gezien te worden. Nou, het tegenovergestelde daarvan is dat wij elke dag vernieuwd worden naar de innerlijke mens. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Door de wedergeboorte, door het nieuwe leven wat we hebben gekregen, zouden wij moeten weten wat het denken van God is door de inwoning van de Heilige Geest. Valse leringen, een ander vervloekt offer. Het tegenovergestelde daarvan is dat wij het evangelie mogen dienen als een priester. U weet ook dat de priesters werden in het Oude Testament apart gezet. En mochten de Heer in alle heiligheid en eerbied dienen. Zo zijn wij priesters van het evangelie. Dat is letterlijk wat Paulus zegt. Straks, in de eeuwigheid, bent u koningen. En tijdens het duizend jaar vrederijk bent u koningen en priesters. Wij mogen nu al leven alsof wij koningen en priesters zijn. En weet u, als we uit die gezindheid leven, dan kunnen we ook veel vrucht dragen in deze wereld. Een ander vervloekt offer, zelfrechtvaardiging, wetticisme. Het tegenovergestelde daarvan is dat we juist aan de genade vasthouden en daardoor God dienen. Aan de genade vasthouden en daardoor God dienen. Dus wij kunnen alleen God dienen als wij aan die genade vasthouden. En niet ons vertrouwen stellen op onze eigen goede werken of door gerechtvaardigd te worden uit de wet. Paulus is daar heel duidelijk over in de Galatenbrief. Allen die onder de wet zijn en die uit de werken van de wet zijn, staan onder de vloek. Het zijn vervloekte offers en daarom dat we aangespoord worden om uit geloof en genade te leven. Heel belangrijk. We zien hele stromingen in deze eindtijd die zich weer plaatsen onder het oude verbond. En in alle liefde wil ik zeggen, alstublieft, leef uit genade. Ga niet terug naar de wet om de feestdagen van de Heere te vieren. Ja, we geven er wel onderwijs over. We leggen de profetische betekenis van die feestdagen uit, maar plaats u niet onder het oude verbond. Als u bijvoorbeeld het Loofhuttenfeest wil vieren met Israël, dan moeten er ook weer bokjes en kalfjes geofferd gaan worden. En dat hele offersysteem heeft Christus teniet gedaan. Omdat hij de vervulling is van de wet. Laatst hebben jullie hier een hele goede prediking over gekregen. Excessen van de geest zouden we ook kunnen omschrijven als de zeer extreme uitingen. Afgelopen week kreeg ik nog iets per e-mail toegestuurd. Het was een gemeente in Nederland, waar mensen op de grond lagen te rollen. Men noemt dat dan lachen in de geest. Er zijn zelfs mensen die dan echt als honden beginnen te blaffen. Ze vallen achterover in de geest. Dat zijn verkeerde uitingen. Dat is niet het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest wil de gelovigen altijd versterken naar de innerlijke mens en niet naar de uiterlijke mens. Nou, wat kunnen we doen om wel een welbehagelijk offer te geven? Namelijk de vrucht van onze lippen die zijn naam belijden. Net mocht ik even spreken voor de dienst met een broeder en een zuster. En dan zie je in die ogen als ze over de Heer Jezus praten dat ze hem waarlijk lief hebben. Weet u dat ik daarvan kan genieten, van getuigenissen. En ook van de broeder net, die dan vertelt wat voor werk ze mogen doen in heel de wereld. Ik hoop dat als u dat hoort, dat u daar blij van wordt. Nou, een ander vervloekt offer is uiteraard egoïsme. Egocentrisch leven. De Bijbel zegt juist het tegenovergestelde daarvan. Denk aan het onderlinge hulpbetoon. Denk aan het weldoen en het onderlinge hulpbetoon. Als ik u een kleine tip mag geven, als u weet dat iemand het zwaar heeft, vraag niet of u kunt helpen, maar sta een keer voor de deur en zeg tegen diegene zo, wat mag ik doen? Door de liefde vervullen wij de wet. Dat is zo belangrijk. Sta een keer gewoon voor de deur en zeg, wat mag ik voor je doen? Mag ik even de vaat doen? Mag ik even de was doen? Dat is de liefde van God. Kain komt dus met een heel ander soort offer. Hij komt met de vrucht van het land. Met de vrucht van zijn eigen harde en eerlijke werken. Het is een onbloedig offer. Hij komt dus met de vrucht van zijn eigen handen. En dat is een offer wat de Heere niet kan aannemen. Daarom dat ik net zei, denk niet gerechtvaardigd te worden door de werken uit de wet. Het is hetzelfde als die vijgenbladeren die Adam en Eva in Genesis 3 tot bedekking van hun lichaam hadden. Het waren vijgenbladeren die zij zelf hadden geplukt, maar ze hadden het offer van een dier nodig. Er moest bloed vloeien. Elke eigen inspanning kan nooit verzoening bewerken en de scheiding herstellen die er is tussen God en de mens. Het ziet op de eigen gerechtigheid die een mens probeert te bouwen, terwijl de Heere simpelweg het geloof vraagt. Dit is wat Judas over Kain zegt in zijn hele korte brief. Zij die een eigenwillig offer brengen, worden door Judas benoemd. Namelijk in Judas 1 vers 11. Als de leiding het vers kan laten zien, geweldig. Dan zegt het woord van God hier, wee hun. Want zij zijn de weg van Kain ingeslagen en hebben zich om loon in de dwaling van Bileam gestort en zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen. Dus allereerst wordt er gesproken over Kain. Kain is een eigenwillige weg ingeslagen. Het zijn eigen offers die hij bracht. Dan wordt er ook nog gesproken over Bileam. Bileam die het loon van de dwaling lief had. Denk aan de welvaartspredikers die het loon van de dwaling liefhebben. Ik geloof dat in deze eindtijd er heel veel voor geld wordt gedaan. De Bijbel waarschuwt ervoor. Verkeerde offers. En dan wordt er ook nog gezegd door het tegenspreken als van Korach. En die is heel subtiel. Hoeveel mensen spreken het woord van God wel niet tegen? Soms zelfs in de gemeente. Zo subtiel kan een dwaling al zijn als het tegenspreken van Korach. Daarom hoop ik dat u de hele Bijbel ziet als het geopenbaarde woord van God. Onfeilbaar, van Genesis tot en met Openbaring. Het vervolgen van die weg van Kain brengt hem ertoe dat hij God de rug toekeert en zijn eigen leven gaat leiden, zonder rekening met hem te houden. Zoals we dus ook verderop in dit hoofdstuk zien. We zien dat vanaf vers 17. Daar wordt gesproken over het nageslacht van Kain. En dan zien we dat Kain zijn eigen leven gaat leiden. Hoe vaak horen we dat wel niet? Dat men de gemeente van de Heer Jezus de rug toekeert en de wereld ingaat. Ik moet dan ook denken aan dat voorbeeld in het Nieuwe Testament. Er wordt niks over het behoud van Demas gezegd. Daar spreekt Paulus niet over, maar Paulus zegt wel, Demas heeft mij verlaten en de tegenwoordige wereld lief gekregen. Waak daarvoor, alstublieft. Door de afwijzing van hem en zijn offer zien we uiteindelijk dat de ware aard van Kaïn naar boven komt. Hij is namelijk uit den boze, zoals we net lazen in 1 Johannes 3. Hij wordt kwaad over zijn afwijzing in plaats van zich te buigen en te verootmoedigen voor de levende God. Heel soms mag ik bij mensen spreken die openstaan voor het evangelie. En wat ik altijd meegeef is, als je hem aanroept, buig de knieën. Buig de knieën. Verootmoedig je voor de levende God. Nou, die kwaadheid of die droefheid is ook van zijn gezicht af te lezen. Ik wil met u kijken naar de volgende tabel. Want wat symboliseert Kaïn? U voelt hem misschien al een beetje aankomen. Kaïn symboliseert de wet. En Abel symboliseert de genade. We zouden het ook anders kunnen omschrijven. Het is het vlees tegenover de geest. Het is Amalek tegenover de geest. Of we zouden het nog anders kunnen omschrijven. Kaïn is ook een beeld van het nu nog ongelovige Israël die onder de wet is. En Abel is een beeld van de gemeente die spoedig zal worden opgenomen tot heerlijkheid. Dat hebben we net ook in dat heerlijke lied Luister naar de blijde boodschap mogen zingen. En weet u, de Heer Jezus verlangt nog meer dan wij. Wauw. Als we kijken naar Kaïn, naar de wet, dan zien we dat Kaïn een onheilig offer bracht. Kaïn probeert een eigen gerechtigheid tot stand te brengen, terwijl Abel een heilig offer bracht. Hij vertrouwde op de rechtvaardiging die vanuit God uitgaat. Mijn oude levenswandel heb ik als vuiligheid beschouwd opdat ik Christus mag winnen. Paulus zou dan zeggen, opdat ik hem mag kennen. En niet gevonden wordt met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid van God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap in zijn lijden. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Opdat ik hoe dan ook mag komen tot de opstanding der doden. En niet dat ik al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Paulus die vergelijkt heel veel dingen vaak met een wedloop. En hij wil dat wij ons aan de spelregels blijven houden. En dat we ernaar grijpen alsof we het nog niet verkregen hebben. Zodat we actief blijven en niet passief. En ook in datzelfde stukje wat ik net citeer, zien we dat de apostel spreekt over het sterven met Christus. Bent u al gedoopt? Mag ik een kleine steekproef doen? Zijn hier nog mensen die niet gedoopt zijn? Ja, bij hele jonge mensen begrijp ik dat. Er zijn te veel mensen aanwezig om alles zo even te scannen, maar als dat nog niet is gebeurd. Dit is een geweldige gemeente waar gedoopt wordt. Laat u dopen, sterf met Christus en geef via de buitenkant aan wat er innerlijk in het hart gebeurd is. Namelijk dat u in hem gelooft en met hem gestorven bent. Voor de wet, door de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Kaïn voelde zich thuis in de stad. Hey, in vers 17 lezen we dat Kaïn een stad gaat bouwen. Blijkbaar voelt Kaïn zich thuis in de stad. Terwijl Abel het heel goed begrepen had. Hij ging naar hem toe buiten de legerplaats. En sterker nog, Abel droeg de smaad van Christus. We lezen in vers 8 van de schriftlezing dat Kaïn sprak met zijn broer Abel. De Bijbel zegt niet waarover dat ging, maar ik geloof dat Abel stand hield. Stand hield met het offer dat hij bracht. En dat er een bepaalde vorm van jaloezie gekomen was bij Kaïn, waardoor hij hem dus vervolgens doodt. Abel droeg de smaad van Christus. Kaïn ontstak in woede. Woede hoort bij een religieus systeem. Al zou u vanmiddag thuis Matthäus 23 lezen, dan begrijpt u precies wat ik bedoel. Dat is het hoofdstuk dat gaat over het wee over de fariseeën en de schriftgeleerden. Daar heeft de Heer Jezus heel wat tegen de fariseeën en de schriftgeleerden. Maar we zien bovenal dat zij in woede ontstaken. Hetzelfde als bij Kaïn. Kaïn symboliseert de wet, het vlees, Amalek, het ongeestelijke leven. Diezelfde geest zien we vandaag de dag in de wereld. De geest van Amalek, de geest van Kain. Het nageslacht van de duivel. Kain wilde bovenal ook gezien worden met zijn offer. Terwijl Abel alles deed om God te behagen met dat offer. Kain handelde vleeselijk, Abel handelde geestelijk. Laat uw rechterhand niet weten wat uw linkerhand doet. Het is vandaag ook een heerlijke aansporing om de gemeente of het project wat zojuist uitgelegd is met een blijmoedig hart te geven. Dat is ook een welgevallig offer voor de Heere. Maar daarbij moet ik wel zeggen, geef altijd blijmoedig, anders moet u het beter niet doen. Mijn vrouw en ik spreken dan wel eens over dingen die je wil ondersteunen, als het mogelijk is financieel natuurlijk. En soms zeg ik ook tegen mijn vrouw heel eerlijk, dit moeten we niet doen, want ik kan het niet blijmoedig doen. En dan praat je over iets anders, waarbij je allebei wel blijmoedig kan geven. De Heere spreekt Kain over zijn woede aan. En dit is zo mooi van onze God. De Heere spreekt Kain aan. Met andere woorden, de Heere confronteert Kain met zijn zonde en geeft hem nog een kans om zich te bekeren van zijn dwaling. Om het goede te doen. We zien dat in vers 6 en 7. De Heere vraagt dan, waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Wat een genadige God mogen wij dienen. Een God die menigmaal vergeeft. Al mijn zonden hadden eertijds onder zijn verdraagzaamheid plaatsgevonden. Wat een genade. Dat hij mij al die jaren, toen ik zelf ook een Kain was, dat de Heere geduld met mij gehad heeft. Zo heeft de Heere hier ook heel veel geduld met Kain. Zodat Kain nog het goede offer kan brengen. En zichzelf kan reinigen van zijn schuld. De Heere waarschuwt ook voor de gevolgen als hij dat niet doet. En dat is ook de taak aan mij als prediker. Om te waarschuwen, om het te maar blijven uitstellen, om niet te geloven in de Zoon van God. Sterker nog, de Heere zegt dan tegen Kain, dan zal de zonde over u heersen. Dan zal de zonde bezit over u nemen. Als hij zich niet bekeert, als hij luistert, zal hij ook de zegeningen mogen innemen. Bijvoorbeeld het eerstgeborene recht. Maar Kain doet het niet. Sterker nog, op de weg van Kain gebeuren de werken van Kain. Namelijk moord en doodslag. In plaats van gehoor te geven aan de oproep tot bekering, verootmoedigt hij zich niet voor de levende God. En dan zien we wat daar de uitwerking van is. Hij vermoordt zijn broertje Abel. Matthäus 23, vers 35 had ik ook doorgegeven aan de leiding. Dan zien we dat de fariseeën hetzelfde getuigenis krijgen als Kain. Let op wat hier staat. Dit gaat dus over het wee over de fariseeën in de context. Opdat over u al het rechtvaardige bloed zal komen dat vergroot is op de aarde. Vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharia, de zoon van Berechia. Dat was de zoon van de hogepriester Jojoda. Die u gedood hebt tussen de tempel en het altaar. De fariseeën hadden gezondigd met dezelfde zonde als Kain. Dat is wat hier staat. Zij hadden het bloed van de profeten op hun handen kleven. Want zij wilden niet de genade van de Heer Jezus Christus leren kennen. Nee, zij wilden de mensen zetten onder de wet en hun leringen. De eerste zonde die van Adam en Eva was een zonde tegen God. Maar de zonde van Kain was een zonde tegen de naaste. Die tweede zonde vloeit voort uit die eerste zonde. Dus eerst zien we een zonde tegen God en daarna in het volgende hoofdstuk zien we een zonde tegen de naaste. En dat is allemaal gekomen door de zondeval. Wat heeft Abel Kain gedaan? We lezen daar niets over. Abel heeft niets tegen Kain gedaan. Maar Kain misgunt Abel de genade die hij van God heeft gekregen. Zo is het altijd gegaan. Zij die uit de eigen gerechtigheid willen leven, vervolgen hen die naar de geest en de genade willen wandelen. Zien we dat ook niet in Galaten 4? Waar Paulus zegt dat Ismaël, die vanuit Hagar kwam, Isaac, die vanuit Sarah kwam, naar de belofte wilde vervolgen. We zien het door de hele Bijbel heen. Die strijd tussen licht en duisternis, goed en kwaad, de familie van God en de familie van de duivel. En we zien altijd dat dat voortkomt uit het tot stand brengen van een eigen gerechtigheid. Een verkeerd en onbloedig offer. Godsdienstige leiders, juist godsdienstige leiders, hebben de Heer Jezus gedood. Waarom? Omdat hij de genade predikte. Nou, ik durf te zeggen dat alle dienaren van de Heer die vandaag staan te prediken over de genade van God, vervolgd worden door hen die uit de eigen gerechtigheid zijn. Denk alleen al aan Paulus, wat de apostel Paulus heeft moeten doorstaan tijdens zijn hele wandel. Hij is gegezeld. Hij is gestenigd. Nachten zonder slaap. 1 etmaal doorgebracht op zee. Nou, dat kan ik niet zeggen hoor, dat ik 1 etmaal heb doorgebracht op zee. 5 maal 40 min 1 stokslagen. Waarom? Omdat hij de genade van God predikte. Hij predikte aan de verloren mensheid verzoening met God. Ik hoor het hem al zeggen, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Rechtvaardigheid uit God. Na de zonde van Kaïn komt God met een vraag tot de zondaar. We zien dat ook in Genesis 3 vers 9. Bij Adam, waar staat en de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? Nou, de Heere wist echt wel waar Adam was. Maar hij kwam tot een vraag bij de zondaar. Om hem na te laten denken over zijn daden. Om een doordacht antwoord te geven. En die vraag wil ik ook vanmorgen zo bij u neerleggen. Bent u verzoend met God? Heeft u zijn rechtvaardigheid en zijn heiligheid in uw hart ontvangen door de inwoning van de Heilige Geest? Of blijft u het ontkennen of uitstellen? Of komt er misschien een pertinente leugen in uw leven? Dat zou ook nog kunnen. Bij Kaïn zien we 2 dingen. Eerst heeft hij zijn zonde ontkend. En ten tweede zegt hij, en die vind ik heel erg en heel verdrietig ook tegelijkertijd, en dit gebeurt ook vandaag. Dan wordt er op een gegeven moment gezegd, mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. Hiermee wordt de kracht van God geloochend. De Heer Jezus die voor alle zonden is gestorven. Het wordt in heel veel gemeenten gezegd. De zaligheid is niet voor mij. Ik kan niet zalig worden. Mijn zonden zijn te groot. Zeg nooit hetzelfde als Kaïn. Elk mens op deze aarde kan vergeven worden van zijn zonden. Broeder en zuster. U weet dat. Maar niet iedereen heeft die kennis van de waarheid aangenomen. In Kaïn komen 2 hoofdkenmerken van de zonde tot uiting. Geweld en leugen of verdorvenheid. God wijst hem erop dat hij de stem van Abel hoort in zijn bloed. Het is alsof de aardbodem tot de Heere God spreekt. Het bloed spreekt tot de Heere God en de Heere God vertelt dat weer tegen Kaïn. Hebreeën 12 vers 24 had ik ook aan de leiding doorgegeven. Om te projecteren. Hier wordt gesproken over het zoveel betere bloed van de Heer Jezus. Daar staat maar u bent genaderd tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus. En tot het bloed van de besprenkeling. Dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Het bloed van Abel kan de zegeningen die beloofd zijn niet herstellen. Maar het bloed van Christus wel. De zegeningen voor ons, want wij mogen meegenieten in dat nieuwe verbond. Door het bloed van Christus zijn wij dichtbij gekomen en mede-erfgenamen geworden van de belofte. En we weten ook dat de Heere God nog heerlijke zegeningen heeft voor Israël als zij tot geloof komen. Namelijk die zegeningen die we straks gaan meemaken in het duizendjarig vrederijk. Het bloed van Abel kan al deze dingen niet herstellen. Ontkennen heeft dus uiteindelijk geen zin. God vervloekt Kaïn vanwege zijn halsstarrigheid om zijn zonde te erkennen. Deze vloek werkt dan ook door in het werk van zijn aardbodem. Hij wordt minder gezegend in het werk van zijn aardbodem. In de laatste versen van vers 13 tot en met het einde zien we dan dat God als rechter optreedt. Kaïn kan er niet meer onderuit. En dan gooit hij het dus over een andere boeg. En dan zegt hij, mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. Twee uitersten zien we hier. Allereerst de ontkenning van zijn zonde en even later dat zijn zonde zogenaamd niet meer vergeven kan worden. Wat hier duidelijk wordt is dat Kaïn wil niet buigen voor God. Beide uitvluchten zijn dus leugens van de tegenstander. Dat is iets wat de duivel altijd wil zeggen tegen de mens. De aangeboden genade is niet voor u om behouden te worden. We zien bij Kaïn dat hij eerst zichzelf rechtvaardigt. Daarom dat ik net ook de zelfrechtvaardiging in de tabel had staan. En als tweede zien we dat hij daarna eigenlijk God kleineert. Alsof er geen zonde is waarvoor de Christus niet gestorven is. Wat zien we dan als laatste bij Kaïn? Schuld die niet vergeven is, heeft een enorme uitwerking in het leven van de mens. Er is namelijk een voortdurende angst bij Kaïn. Hij is bang dat mensen hem ombrengen. En dan ook weer zien we de genade van God. Dat hij hem merkt met een teken, zodat ze hem niet kunnen doden. En toch zien we die onrust in het leven van Kaïn. Als er keer op keer heel veel onrust is in uw leven, en als u steeds maar weer bang bent voor de dood, dan is het heel goed om vandaag na te denken of u dat genadeoffer al in geloof heeft aangenomen. Kaïn heeft geen rust. De wereld gaat u en mij geen rust geven. We zien dus een enorme uitwerking van de zonde in het leven van Kaïn. De zonde ligt altijd op de loer. En als de zonde niet beleden wordt, zien we dus ook dat die zonde over Kaïn heerst. Voortdurende angst. En wat een enorme consequenties heeft dit voor het leven van Kaïn. Kaïn, die toch nog de goedheid van God mag ervaren. Toch na deze toezegging van de Here draait Kaïn de Here de rug toe. Hij vertrekt naar het oosten, naar de plek van de Hof van Eden, waar Adam en Eva verdreven waren. En dan zien we dus, vers 17 zoals ik net zei, dan gaat Kaïn een stad bouwen. Kaïn voelt zich thuis in de smerige stad. Weet u waarom Paulus zegt, ga naar hem toe buiten de legerplaats? We moeten weg van dat religieuze en wettische systeem. We moeten buiten de stad gaan, buiten de legerplaats. Kaïn vond zijn hel in de stad. Geliefde toehoorders, ik hoop met heel mijn hart dat u van uzelf weet en kunt zeggen dat u, net zoals Abel, door het geloof een nieuwe schepping bent geworden. Dat het oude is voorbij gegaan en dat alles in u is nieuw geworden. Ik zei vanmorgen tegen mijn vrouw, ik heb 1 brochure, vandaag is de dag van uw redding bij me. Ik zei tegen mijn vrouw, ik geloof dat 1 iemand na de dienst deze brochure bij mij komt halen. Omdat er misschien wel enige twijfel is of iemand hier zit die denkt, ik heb het veel te lang uitgesteld. Ik ben hardnekkig geweest, net zoals Kaïn. Zeg dan niet, er is voor mij geen genade meer, want er is geen zonde die niet vergeven kan worden. Ik hoop met heel mijn hart dat u acht slaat op de prediking. Het geloof komt door het gehoor en het gehoor komt door het woord van God. Dat heilige woord van God dat we vandaag met elkaar mochten openslaan. Genade zij u en vrede van God de Vader en van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen.